Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering praat ik met Frank van Pamelen, schrijver, dichter en kleinkunstenaar.
Om het nog een beetje wat te laten lijken, hadden ze de stoelen in die ruimte zo ver uit elkaar gezet dat het leek alsof het klaargezet was voor een centraal schriftelijk eindexamen of zo, weet je wel. Dat mensen niet bij elkaar mochten afkijken.
Frank schrijft cabaretprogramma's, musicals, jeugdboeken, kinderliedjes, columns, thrillers, gedichten en teksten voor radio en tv. In het theater is Frank al jaren te zien. Vroeger solo en nu heel lang alweer samen met Jan J. Pietersen en John Slijpen als de mannen van taal. Op Radio 1 hoor je Frank regelmatig in het programma De Taalstaat. We namen deze aflevering op in Theater Stilburg, dus bedankt daarvoor, Theater Stilburg. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Frank van Pamelen.
We hebben een paar jaar geleden in het Amsterdamse Bos een soort Lightverse festivaletje gedaan. Ja. Die hadden een keer iets gezien en die dachten van, het is wel leuk om tussen, nou, wat treedt er normaal op, Rowan Hezen en dat soort bandjes, weet je wel.
Het
openluchttheater.
Ja, hartstikke mooie plek.
Hartstikke mooi. En we gaan het gewoon een keer doen. Dus ik had een line-up gemaakt, maar het ging over Lightverse. Dus dat is iets wel met muziek erbij. Wie waren er toen bij? Volgens mij Johan Hogeboom, Katinka Polderman. Maar voor de rest ook gewoon wat mensen die gedichten voordroegen. Jan Boerstoel was erbij bijvoorbeeld. En Erik van Muiswinkel. En nog een paar mensen. Maar ik kan me nog herinneren dat als Katinka een lied probeerde in te zetten, dat de land daar om de 5 minuten komt daar. Als de wind niet goed staat, is dat de
aanvliegroute. Ja.
Nou ja, de landingsroute was het. Dus het kwam er heel laag over en weer heen. En je moest voortdurend pauzes inlassen. Ook en in een gedicht of in een monoloogje of zo. Dat zou je nog enigszins kunnen timen. Je hoort zoiets aankomen. Maar midden in een lied.
Dat is niet te doen.
Dat was, ja. En het leverde hele aparte versies op van liedjes die ik al dacht te kennen. Weet je wel? Maar die dan ineens een soort rare.
Ja, Lightverse werd Flightverse.
Flightverse was het, ja. Maar dat heeft wel wat. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het ook leuk als
Maar bleef het leuk?
Nou,
want als je echt elke 3, 4, 5 minuten een vliegtuig voorbij hoort komen, op een gegeven moment denk je, ja, nou wil ik ook gewoon horen waarvoor ik gekomen ben.
Mijn ding doen. Ja, het is voor het publiek is het lastig om er dan in te komen. Echt. Dat is ook wel zo. Ja. En je moet het steeds opnieuw opbouwen. Je gaat er ook eerst maak je er opmerkingen over. En daarna denk je van ja, het is gewoon een gegeven. Laat ik er wel gewoon mee omgaan. Maar dat maakt het het heeft ook wel iets lolligs. Toch wel, weet je wel. Ik vind het ook leuk wij doen dingen met gedichten ook in theater. En
als je zegt wij, bedoel je dan de mannen van taal?
Ook de mannen van taal. Daarvoor ook met Jan J. Pietersen. Met z'n tweeën hebben we dat gedaan. Eerst 4 programma's. En later met de mannen van taal. Met John Slijpen erbij.
Ja.
En wij vinden het ook wel leuk dat mensen zijn stil over het algemeen. Maar bij gedichten denken sommige mensen dat ze misschien nog stiller moeten zijn dan ze al zijn. Want dat heeft iets. Ik vind het wel leuk als er. Ook op een festival bijvoorbeeld, als er ineens wat glazen omvallen, of als er een bar, dat ze dan ineens cappuccino gaan bestellen of zo. Die geluiden horen daar wel bij, vind ik.
En heb je dat altijd al gehad? Of is dat nu gewoon na zoveel jaren spelen dat je denkt... Want ik herken wat je zegt, hoor. Ik vind in de voorstelling die ik nu speel juist leuk als er rare dingen gebeuren, omdat ik daar op in kan gaan en wat mee kan doen.
Nee, ik denk dat het gegroeid is. Dat het in het begin, dat je daar te veel door... Dat ik me daar ook wel door liet afleiden, ook wel. Maar dat ik het ook leuk vind. De voorstellingen zijn bij ons steeds interactiever geworden. Er moet gewoon ook vanuit de zaal moet er iets ontstaan.
Ja.
En het is niet eenrichtingsverkeer. En dat betekent ook dat er gewoon geluid uit de zaal mag komen. Niet alleen gelach, maar ook gewoon, maakt niet uit wat.
Wat is het meest recente wat er gebeurd is waarvan je dacht... Wauw, in al die jaren is dit toch voor het eerst dat ik dit...
Dat je dat meemaakt.
Of gewoon dat je zelf ook verrast. Ik had vorige week opeens een geluid echt alsof het een grolsbeugel was. Terwijl ik zeker wist dat er geen grolsbeugels waren. Oké, is dit een heup die uit de kom schiet? Wat is hier aan de hand?
En wat was het dan?
Geen idee.
Was toch een grolsbeugel? Buitenbeugel. Grols buitenbeugel.
Ik denk het. Niet meer kan afgaan.
Nou, wat ik wel een keer gehad heb, is dat was in Hoofddorp, in het Oude Raad, was tijdens een première notabene, in het Oude Raadhuis toen nog, in Hoofddorp. Toen klonken er ineens door de boksen geluiden van, en ze vermoeden dat een soort frequentie was dat van een vliegtuig ergens vandaan kwam. Dus er kwamen geluiden, een soort communicatie tussen verschillende mensen, die kwamen over de boksen de zaal binnen. En het ligt inderdaad vlakbij bij Schiphol. Het lijkt mij heel sterk. Maar het waren geluiden die niet uit het theater kwamen.
Maar tussen vliegtuig en luchtverkeersleidingen.
Ja, dat weet je nooit precies zeker. Dus je kunt erover fantaseren natuurlijk tijdens. Maar er werd ergens werd er een conversatie opgevangen. En dat hoorde je in de zaal.
En had je, doordat het over de boksen kwam, als je opeens gesprekken hoort...
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, zitten nu mensen hardop te praten? Nee, wat is hier aan de hand?
Nou ja, dat is wel. Dat weet ik niet meer of ik dat toen dacht. Maar eerst denk je van, wat gebeurt er? Er is een storing, dat kan een keer gebeuren, weet je wel. Maar er gebeurde. Het waren echt gesprekken. En krakerig. Dat. En dat gebeurt dan midden in de voorstelling. En dan natuurlijk ook nog op het moment dat jij enigszins zenuwachtig met net te veel bekenden in de zaal en wat pers met een première bezig bent. Ja, en dat kun je dan eigenlijk weer niet hebben, weet je wel. Ja, dat is dat.
Maar daarom vroeg ik het net ook, weet je, was dat altijd al of niet? Omdat het is zo'n dunne scheidslijn tussen... Op sommige momenten is het heel leuk als je een show speelt die je in de vingers hebt. Vind ik het zelf, weet je, ik hoef niet per se gestoord te worden. Maar prima, als er iets leuks gebeurt en ik kan er wat mee.
Ja, juist.
Alleen juist, als het een show is die net staat, of je zit wel een keer in gewoon een gedicht wat gewoon een mooi gedicht is.
Ja. Of wat dan ook, weet je. Je bent met een opbouw bezig, of je bent er ook gewoon even uit. En zeker als een programma net aan het ontstaan is, wat je zegt. Ja, dan ben je zelfs in je hoofd nog voortdurend aan het zoeken van waar ben ik nu? Wat was het ook? Wat kwam hierna ook alweer? Oh ja, oké. Dit is wat we, meestal hadden wij na 5, 6 try-outs. In het meest luxe geval moesten we aan de première beginnen. die speellijst was niet zo groot. Dus we moesten wel.
Ja.
En dus dat zat er nog helemaal niet ingebakken. Echt. Dat je op elk willekeurig punt weer terug kunt naar waar je eigenlijk ongeveer gebleven was.
Ja.
Want dat is het natuurlijk. En dat kon toen niet.
Want is dat niet ook het voordeel van de vorm die jullie nu hebben? Want ik heb jullie volgens mij afgelopen najaar denk ik nog gezien in het Werftheater met z'n drieën.
Oké, ja.
Maar dat jullie ook wel, en volgens mij het publiek wat erop afkomt, weet het ook wel, dat het af en toe is, oh, ga jij nu dit doen? Oh nee, ik dacht dat we eerst dit zouden doen. Oké, nee, maar dat kan ook.
Toen waren we ook nog, er was een soort try-out van de best of die we nu spelen, of die we nu gaan spelen. Dat moet je zelf ook nog een beetje zoeken naar wat gaan we nu eigenlijk doen. Ja.
Ja.
Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wij houden wel, en dat heeft er ook wel mee te maken, van hele informele contacten met het publiek. Dus er mag van alles zomaar ineens gebeuren. En ik vind het ook leuk, oprecht, dat als wij vragen aan de zaal, wie van jullie schrijft er zelf wel eens iets, en er komt iets, je hebt geen idee of dat goed of slecht, of wat het dan ook is. Het kan een heel gevoelig ding zijn, kan iets heel grappig zijn. Maar als er iemand opstaat in de zaal en dat gebeurt met enige regelmaat. Mensen die zelfs dingen voorbereid hebben om in de verwachting dat er zoiets gevraagd wordt.
En heb je voorbeelden van wat voor dingen er dan komen? Of?
Nou, dat kan heel gevoelig zijn. Dus dat je in een soort lollige flow bent. En dat je ook verwacht dat als mensen hun hand dan opsteken en iets gaan doen en ook opstaan en beginnen met van nou, nu komt het. Dan verwacht je dat dat in eerste instantie dat dat een beetje in de sfeer is waar je zelf ook in zit. Maar dan kan er ineens een heel gevoelig liefdesgedicht of over een verlies of wat dan ook. En denk van ja, oei. ja, hoe nu, weet je wel. Maar ik vind het toch wel mooi dat mensen daarmee komen en dan over een bepaalde gêne heen stappen of... toch leuk vinden om dat wel te doen.
Nou ja, dat is heel tof. Maar ik kan me inderdaad voorstellen, en ik ben ook wel benieuwd of naar dat soort momenten, zeg maar, als iemand inderdaad over een heftig verlies of over een ziekte, weet je, dat zijn toch ook dingen waarvan mensen denken, nou, dat ga ik van me afschrijven. Ja. En dan moeten jullie het maar weer recht zien te fietsen aan het eind, want je wil wel weer terug.
Nou, het is over het algemeen, valt er veel te lachen. Dus je wil wel dat er niet al te veel, al te zware gedichten tussendoor. Het is mooi als je die afwisseling hebt, maar je voelt wel van, oh god, ja, wacht even. Was dit nou helemaal de bedoeling? Dat hebben we ook wel eens gehad met een programma. Dat we ook vroegen iets interactiefs, een bijdrage vroegen van iemand. Van, ja, nou, kom maar het podium op. En dan zie je een aanzet. Doe niet zo flauw, kom het podium op. Kom. En iedereen begint dan aan te moedigen. Oh, ja, kom op, ja, ga dan. Maar het bleek iemand, dus was in Den Bosch geloof ik, in het oude Koningstheater, dat er dan iemand opstond die bleek heel moeilijk te kunnen lopen. Dus dat was de reden waarom ze niet opstond. En naar het, dus oh, en dat zie je meteen als zo iemand opstaat. En dan de bewegingen. Denk van, oh, hoe komen we hier? Oh, wat stom dat ik... Oh, en dan hebben wij nog zo zitten aandringen. En
groepsdruk erbij.
Groepsdruk erbij. Dat moedig je ook een beetje aan. Precies. Dan natuurlijk. En dan komt zo iemand het podium op. En van, oh, waar zijn we aan begonnen? Maar dat, nou ja. Dan loopt dan uiteindelijk ook wel weer...
Je kan ook lastig zeggen, oh, nou, laat me zitten, gaan we weer terug.
Nee,
dat kan je doen.
Er schiet van alles door je hoofd dan. Van, moet ik dat dan doen of moet ik je met een grap vanaf maken? Of moet ik zo iemand verder leed besparen of wat dan ook? Maar ja, je hebt aangezegd, je moet gewoon door. En dat loopt dan ook wel weer goed af. En we hebben dan allerlei boekjes bij ons waarmee we... dan mensen die het net wat moeilijker hebben gehad op het podium of op weg naar het podium, die overlaat je dan met net iets meer cadeautjes dan wat je normaal zou doen. Maar het is eigenlijk vooral om dat toch een soort schuldgevoel af te kopen op dat moment. Ja.
En heb je het ook wel gehad dat je iemand of dus het podium ophaalt of die draagt iets voor en dat je er gewoon met staat zo, oeh, dit is gewoon echt heel slecht.
Ja, maar dat maakt nee, dat ik vind, als iemand uit het publiek iets doet, dat kan niet slecht zijn. Dat kan niet. Ik heb het is anders dan wanneer je weet dat iemand zich echt profileert als van, nou, ik zal het wel eens laten zien. En want ik schrijf, ik heb ook al wat gepubliceerd. En vervolgens komt zo iemand het podium op en je ziet bij iedereen van, nou, dit is echt, dat komt voor. Maar in principe kan wat het publiek doet. Nee, dat natuurlijk is het een beter dan het ander, maar het feit dat je zoiets doet, en voor zo iemand is het ook. Het is ook gewoon
eens. Dat iemand het doet, dat is sowieso gewoon.
Maar dat kan niet slecht. Het is hetzelfde met met Jan ook, met Jan Pietersen ook elk jaar de Sinterklaas gedichtenservice. En dan komen mensen ook met dat kan niet slecht zijn. Dat is gewoon van jou en dus doe je dat. En voor jou is dat... Tuurlijk is er altijd qua stijl of qua metrum of rijm iets ergens op aan te merken.
Ja.
Maar slecht is het niet. Ik heb liever dat iemand een minder, nou, op het oog, op het oor, minder geslaagd gedicht van zichzelf voordraagt of doet dan... Mm-hmm. Dan dat het iets is van een gerenommeerd iemand, wat iemand toevallig uit zijn hoofd kent.
Ja, zo, ja.
Als het is wel echt.
Ja, ja, ja.
Dat staat voorop, ja.
Ja. Iets heel anders, want ik was vorige week ergens en er hing een toevallige foto van jou aan de muur.
Oh god.
En ik ben heel benieuwd En ik zal hem voor de video erbij laten zien en hem in de omschrijving van de podcast linken.
Moet ik eerst weten waar je was?
Ik was in het theaterkerk Wadwaai.
Wadwaai, oké, het kerkje. Oh, god, ja. Oh, dat weet ik nog wel. Ja.
Beschrijf even wat je ziet, want jij speelt al heel erg lang.
Ja.
Zowel solo als
ja, dit is een foto uit, god, wat was het, najaar 1847, geloof ik, zo'n beetje.
Nee, dit is net na de industriële revolutie.
Dit is inderdaad, het is in wat. Dit was wel erg leuk toen, hoor. Deze voorstelling ook. Dat was mijn tweede solo. Dat was Planken Wambuis, heette dat.
Ja. Yeah.
En met Peter Faber. Niet de acteur Peter Faber, maar een muzikant.
Ja, want die staat hier ook met een... dit is een accordeon, hè? Ja. Ja, ik twijfel altijd.
Hij speelde gitaar, accordeon, piano. En dat was deze voorstelling. Ja man, oh, dat Wadwaai, dat theaterkerkje, dat is ook leuk. Ook, maar daar heb ik ook wat rare dingen. Wat mij meteen te binnen schiet bij Wadwaai, even los van de geweldige mensen die daar nog steeds rondlopen. En liepen ook. Want we hadden altijd contact met Martine Smeding, maar die is een paar jaar geleden overleden.
Okay.
Helaas. Maar dat was een fantastisch iemand die... Er zijn van die theaters, weet je wel, waar je meteen thuis voelt.
Ja.
En dat hebben we daar ook altijd gehad. En het feit, want die foto ook, hè, dat je daar op de oude graven speelt en op die oude zerken en die hele sfeer eromheen. Die houten tribune die daar nogal steil omhoog loopt.
Mm.
Ik moest meteen denken, ik heb ooit meegedaan aan een improvisatievoorstellingen van Hetty Heiting.
Ja, een actrice ook.
Toen nog met Martin van der Ham. En ik deed toen voor het eerst mee. En ik ben echt iemand die de eerste teksten allemaal uitschrijft en dan gaat uitproberen. Tekst is een uitgangspunt. Maar hier heb je
dan
dus niks.
Improvisatie voor
improvisatie. Dus het is van tevoren al van oké, ga mee met de flow. En kijk maar wanneer je op kunt komen. En dus dan vraag je, wordt aan het publiek gevraagd van nou, noemen ze een genre. Nou, noemen wat musical. Weet je wat, we doen twee musicals. Welke twee zullen we door elkaar heen spelen? Nou, dus roept de één.
Les Miserables
bijvoorbeeld. En de andere, hoe heet dat ook alweer? Dat is een oorlogsding ergens in Vietnam.
Miss Saigon.
En dan beginnen ze te spelen. En ik dacht van, oké, weet je wat? Ik verstop me achter de piano in Wadwaai. En dan verzin ik wel een soort opkomst dat ik tijgerend of wat dan ook in zo'n oorlogssituatie opkom. Maar er kwam maar geen moment. Dus ik heb daar ontzettend voor mijn gevoel echt minuten lang achter die... Terwijl de bovenste rij, als je die piano zet, de bovenste twee, drie rijen, die kunnen jou zien zitten,
ja,
want het is zo stijl. En dan...
En voor wie bij kerk gelijk een grote kathedraal voor zich ziet.
Het is een heel klein kerkje.
Het zijn net 100 plaatsen.
Ja, ja.
En dan zit het ook echt rampvol.
Ja, maar het was geweldig. Maar het lukte wel. Hè. Je komt dan op en even van wauw, bam. En dan denk je van nou, oké, ik heb het helemaal door. En vervolgens ga je naar... In de eerste de beste scène waar je dan middenin zit... Maak je dan een fout door te denken van... Oh, nu heb ik een goede... En dan gaat iemand anders eerst... Je moet voortdurend meegaan met de flow zoals die gaat. In het begin maak je nog wel eens de fout van... Dit is echt een heel leuk idee wat ik nu heb. Maar omdat anderen alweer de andere kant op gaan... time je dat dan weer net weer. Het zijn hele rare, maar ook geweldig leuke avonden waren dat.
Ben jij dan nerveus om zoiets te doen? Dus je zegt normaal als tekst mijn uitgangspunt... want dan ga ik helemaal uitwerken.
Nee, eigenlijk niet zo. Omdat Hetty Heiting met name en Martin toen ook... Ja, dat waren zulke ervaren... improviseerders, die vingen eigenlijk alles wel op. Dat was een soort, dat was eigenlijk het vangnet wat je normaal met je teksten hebt. Waren zij dat wel eens, ook maar enigszins merkte van, dit gaat een beetje stroef. Maar we hebben daar ook voorstellingen mee gemaakt. Ik kan me er eentje in Wijk bij Duurstede herinneren, dat mensen na afloop echt niet geloofden dat het geïmproviseerd was. Die dachten gewoon dat het allemaal ingestudeerd was. Het liep zo goed. En wat toen ook gebeurde... Dat was in... Ik weet niet hoe dat theater heet. Een heel klein theatertje in Wijk bij Duurstede. Ah, als iemand het weet.
Calypso?
Nee. ik weet het even. Tapijt op de vloer. En Hetty Heiting die haalde bij een of ander stukje, deed ze haar handen achter haar rug vandaan. En toen haalde ze aan een riem, haalde ze een vinger open. Maar dat werd geïntegreerd in het programma. Want er kwam bloed uit. Er moest iemand servetjes halen om dat een beetje te deppen of wat dan ook. Maar dat werd allemaal in het programma, dat werd er meteen ingezet. Mensen dachten dat erbij hoorde. Ze dachten ook echt, dat hoort erbij. En dan had ik 2-3 weken later had ik een solo voorstelling in datzelfde theatertje. En toen, en dat was ook Planken Wambuis, waar je net die foto van liet zien. Waarbij ik op het eind, helemaal op het eind, een stuk, een begonia was het, kapot knipte met zo'n
nagelschaartje.
Tuinschaartje, zeg maar. Ja. Maar ik knipte dus, dat kun je nog een beetje zien, de bovenkant van mijn vinger. Ja. Een klein velletje eraf, topje niet helemaal. Maar, dus ik bloedde als een rund. Maar er zaten ook mensen in de zaal, die hadden een paar weken daarvoor die voorstelling zien. Die denken van, ja, die truc, die kennen we. Dat hebben ze al eens eerder gedaan. Dus ik speelde die voorstelling uit en er moest nog een toegift. En nou, dat ging maar door en uiteindelijk... Maar was het afgelopen?
Maar even één stap terug, want jij knipt hem open.
Ja.
Bij die improvisatievoorstelling, daar kan je het incorporeren. En zeggen, dan moet iemand doekjes halen of pleizen.
Nu was het gewoon negeren, eigenlijk. Van ja, nou ja, en het viel sommigen op. Maar mij, misschien viel het de hele zaal wel op, dat weet ik niet. Maar ik voelde het wel en het deed verrekt veel pijn. En het bloedde echt als een tierlier. En de afloop, er bleek een dokter in de zaal, die heeft er zo'n zwaluwstaartje. Maar te laat eigenlijk, want dat moet je eigenlijk meteen doen. En je kunt nog steeds een klein beetje... Maar dat was wijk bij Duurstede. Ja, dat is heel raar. Maar je wilde het programma dan afmaken. En het liep. Het was zo leuk. Tot dat moment, weet je wel. En ik van, oké, nog meer. En natuurlijk is het dan bizar dat er ook nog eens een toegift komt. En ik van, ja, stop er dan meteen mee. Ja? Ik denk van, ja, kom op. We zijn het toch. Ah, dat gaat alweer over. Of wat dan ook. Maar ja, dat dus, Wouter, is afzien was het. Het is lijden.
Ja, maar ik vind het wel het grappige dat... dit is fysiek lijden. Ja. Hoewel er ernstige dingen natuurlijk te bedenken zijn. Ja. Maar toch, überhaupt in het algemeen, dat het fenomeen dat dit gebeurt... en dat je denkt, ja, maar ik ga het wel afmaken. Ik ga wel verder. Volgens mij, de meeste mensen die... een kantoorbaan hebben en die hun vinger open knippen, zullen zeggen, nou, ik ga eerst even deze vinger verzorgen. En dan ga ik wel verder met de Excel-sheet waar ik mee bezig was.
Ja, dat ik...
Of dat we op plekken aankomen waarvan je, en die zul jij ongetwijfeld ook hebben gehad, je komt ergens aan dat je van tevoren al weet, dit kan helemaal niet.
Nee.
Dit heeft helemaal geen zin. Dat we, en toch...
Ja, en dat zijn dan over het algemeen niet zozeer de theatervoorstellingen. Hoewel dat ook wel eens gebeurd is. Maar... meer de gelegenheidsdingen, weet je wel. Ergens voor een bedrijf of op een congres. Dat je van, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Dat je, weet ik veel, een keer in Artis was dat. En dat is een van die bijzaaltjes van Artis. Geen podium. Ik had wel een microfoon.
Is al heel wat voor deze setting.
Zeker. En ik had wat dingen voorbereid. Ik had me ingelezen in dat bedrijf. Je maakt dan gewoon een 20 minuten op maat materiaal. Maar er waren maar van de groep van een kleine 80 mensen of zo, waren er geloof ik maar 10 die het überhaupt konden zien. En de rest ziet niks. En gaat dus met elkaar praten.
Ja.
En dan kun je versterkt zijn wat je wil, maar je bent volstrekt kansloos. En wat er dan gebeurt is dat. Nou, weet je wat? Als je muziek, dat er heel veel muzikanten zijn,
ik
het gewend.
Ik moet wel hard lachen omdat je blik alles zei over dit soort optredens wat er over te zeggen.
Oh, maar het is verschrikkelijk, want er wordt dan niet geluisterd. En muzikanten zijn het vaak gewend dat ze als een soort behang gebruikt worden. En dat die denken van, nou, dat laat ik wel over. Dat lijkt me ook vervelend, maar oké.
Maar die zijn niet afhankelijk van de reactie om verder te gaan.
Nee, precies. En in dit geval wel, want er zitten zelfs allerlei interactieve dingen in. En je wil gewoon, het is een wisselwerking, weet je wel. Maar dat was het. Toen kan ik me herinneren. En het ergste wat er gebeurt. Hè, want eigenlijk, je hebt me na 2 minuten meteen al door van dit gaat hem niet worden. Dus dan zit je al meteen te denken van, hoe kan ik dit op een zo ja, aanvaardbaar mogelijke manier inkorten? Of wat zal ik eens gaan doen? En op dat moment stapt er iemand naar voren van de organisatie. Want degene die dan luisteren, dat zijn dan net de 4-5 mensen die het georganiseerd hebben. Plus nog 2 anderen en de rest praten doorheen. En dat iemand van de organisatie dan naar voren stapt. En dan de microfoon pakt, er een paar keer opslaat. Tok, 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 tok. Mensen, jongens, even stil.
Oh.
Zou jullie alsjeblieft even het fatsoen kunnen opbrengen om even naar deze meneer te luisteren? Met een toon van, bijt je hier maar door deze zure appel heen. Dan kunnen jullie zo meteen gewoon gezellig verder praten. Maar we houden even een kwartiertje onze mond. Breng even dat. En dan wil je al helemaal niet meer natuurlijk. Want dat is verschrikkelijk.
Ja, maar ook alle autoriteit die je hebben of afdwingen is daarmee onder je voeten weggeslagen.
Maar heerlijk
je
is
kan
dat.
Toch,
is
dit, ja. Oh, maar ook ja. Dat je er... Ja. Want dit gebeurde waar jij naast stond op het podium.
Ja, 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 tuurlijk. Dus er wordt over jou gepraat waar jij naast staat.
Oh,
en dat is verschrikkelijk. En
de bedoelingen zijn heel goed van iemand die dat doet. Ja. Maar...
Het werkt aan voor rechts, ja. En soms heb je dat op voorhand al. Hè. Het is, je staat nu in Tilburg. Ik woon in Tilburg. We nemen dit op in Tilburg. Ik heb een van de meest gênante podiumervaringen ook wel hier meegemaakt. Er is een jaar, het bestaat inmiddels niet meer, maar er een aantal jaar is er een fenomeen geweest dat heette de herenzitting. Ja. En dat bestaat wel in meer gemeenten. Vooral mannen, eigenlijk alleen maar mannen.
Vandaar.
De herenzitting.
Precies.
Die huren dan een ruimte af. In dit geval was dat poppodium 013, een grote ruimte. Daar kunnen veel mensen in. Daar hebben ze allemaal tafels neergezet. Dan huur je als bedrijf bijvoorbeeld een tafel. En dan laat je dan relaties, klanten of wat dan ook, die laat je komen. En dat betaal je dan. En in ruil mogen ze dan redelijk onbeperkt drinken. En een klein programmaatje zien. En de opbrengst gaat naar het goede doel. Dus daar gaat het meeste geld naartoe, zou je denken. Nou, het meeste geld gaat vooral naar het opdrinken van dat budget, zeg maar. Dat wel.
Oh, verrassing.
En ik was er een keer geweest als soort inval Sinterklaas. Dus want het was altijd het weekend voor Sinterklaas. Onze Sinterklaas is ziek, zou je kunnen invallen? En ik denk van, nou, dat is goed, prima. Maar je ziet het als straalbezopen mannen. Die allemaal niet luisteren. Dus je denkt van oké, als de grappen maar fout genoeg zijn. Hè, dus je maakt in een Sinterklaas, niemand herkent je. Dus je kunt opmerkingen maken over, Sint's glanzende staf. En kom maar eens op schoot zitten. En dat soort schunnigheden. Maar ja, later vroegen ze van, ja, kun je niet gewoon iets van jezelf? Ik zei, ja, maar dat ga ik niet doen. Want weet je wat, misschien aan het begin van het programma. Want dan zijn ze nog nuchter.
De eerste keer, dat ging ondanks de dronken mannen nog goed.
Ja, dat ging goed. Als je maar verkleed en plat genoeg bent, dat gaat het goed.
En dan is het stiekem, ik heb ook wel eens zo'n Sinterklaas gespeeld. Heel leuk om te doen.
Dat kan hartstikke leuk. Ja. Dus ik denk de volgende keer, nou, maar als ze maar niet te dronken zijn. Dus doe maar aan het begin van het programma. Dus ik aan het begin van het programma met een kwartiertje of zo.
Sorry. Ik vind de eis bij een herenzitting, als ze maar niet te dronken zijn, getuigd van een hele lovenswaardige naïviteit.
Nou ja, precies. Nou ja, maar het begin, hè. Dus het kan nog. Ja. Ze zijn net binnen.
En je had ervaring van het jaar ervoor dat het kon.
Ja, daarvoor. Ja. Dus ik denk van, nou, misschien kan dat wel. En ik weet dat Peter Heerschop heeft erop getreden. Die had het overleefd. En Joep van het Hek, die had het overleefd. Dus er waren ook wel mensen die met... Ik kom daar, ik sta in de coulissen. En het allereerste stukje wat gedaan werd, daar had iemand een prachtig arrangement gemaakt voor piano en viool. En die had er heel veel werk in gestoken en dat was prachtig en dat was allemaal. En er werd echt dwars doorheen gepraat, iedereen met de rug ernaartoe en gelald en gedaan. Ik denk van, oh god, en dan ga je van, oké, ik heb iets van 10 minuten. 8 als ik het een beetje snel doe. En als ik dat weglaat, dan is het 6. Maar dan kan ik misschien, als ik dan wat langzamer opkom, dan hoef ik in ieder geval wat minder te... Je gaat het in je hoofd inkorten, en dan denk van, oh, en uiteindelijk blijven er alleen maar de vraag-antwoord-achtige melal dingen die je dan uitvergroot om het nog enigszins acceptabel, die blijven over. En voor de rest denk je alleen maar, ik wil weg hier. Het zijn verschrikkelijke, echt verschrikkelijk. Dat moet je. Dat
maar
moet
hoe
je
ging het?
Ja. Niet, maar, dat maakt het, maar eigenlijk op een gegeven moment kreeg je wel, het maakt ook niks uit, want er luistert toch niemand. Er luistert gewoon niemand. En dat zijn echt, eigenlijk zijn dat gewoon hele gênante voorstellingen, waarbij cultuur, en dat wordt wel vaker gedaan, een beetje gebruikt wordt als een soort excuus om het iets meer cachet te geven of om wat dan ook, maar ja, je moet je daar gewoon niet voor laten misbruiken eigenlijk. Dit is gewoon, dit was gewoon de drama.
Nee, en ik denk, net als op zo'n feest, zo'n bijeenkomst in Artis, bij bedrijfsborrel, bedrijfsfeesten, komen natuurlijk vaker ook aan bod in deze podcast. Die mensen doen er ook geen plezier mee.
Nee.
Ze kunnen beter wat ze aan jou betalen, gewoon betalen aan een betere borrel en betere catering.
Nee, dat is ook zo. Dat is, nou ja, het hangt er heel erg van af. Want ik heb heel veel van die dingen gedaan.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
En in vrijwel alle gevallen, dit zijn de gênante gevallen, in bijna alle gevallen is dat respect er wel en wordt er wel geluisterd. En heb je gewoon een hele leuke middag, avond, avond, het is meestal 20 minuten tot een half uur echt op maat. Ja, en dat kan prima werken, dat kan echt prima werken. Maar ja, je vraagt hem uitgeleerd, hè?
Ja, kijk, de reden, en het geldt voor iedereen die ik uitnodig, is bij gratie van alle optredens die goed gaan. Dat is het uitgangspunt. Ja. Maar dat wordt pas interessant wanneer het.
Ja, maar soms is het zo dat je dan, ook voordat je opkomt, dat je denkt van oké, we gaan nu gewoon een leuk stukje dingen doen. En dan, ik weet het dat toen ik net begonnen was, wat het eerste solo-programma.
En dan hebben we het begin jaren 90.
Ja, dan hebben we het over 96 of zo, denk ik, zo'n beetje. En ik had een eerste programma. Ik had net aan het Amsterdams Kleinkunstfestival meegedaan. En daar had ik toen de publieksprijs gewonnen. En daar zaten wat vervolgoptredentjes aan vast. En een daarvan was op een school. Ik heb geen idee meer waar. Maar die wilden een soort feestje geven. Er waren twee scholen die waren gefuseerd. En er was in een soort verbouwde gymzaal. Maar hadden van tevoren gezien. Podia. Een beetje angst hadden we wel. Want er zaten vooral middelbare scholieren. Maar moest kunnen. Ja, ik zie je al kijken. Maar
als ik hoor middelbare scholieren van twee scholen die net zijn samengevoegd.
Dat kan.
Dat was in dezelfde periode in de jaren 90 zelfs voor het Alpha. Er is gewoon een hele televisieserie van gemaakt.
Het kan. Het zijn niet de makkelijkste. Maar we dachten van, nou, we doen gewoon iets van 3 kwartier van ons eigen programma. Of een klein
netje. En weet je nog wat voor leeftijd?
Ja, de middelbare scholier. Hè. Dus dat begint bij 12, 13 en dat loopt dan door tot 17.
En het was alles door elkaar?
Het was dat wisten we toen nog niet.
Want dat maakt een heel verschil of je brugklas 1, 2 hebt voor 12, 13 of de eindexamen.
Maar het was voor mijn gevoel, voor zover ik weet, was al die leeftijden wel door elkaar.
Oké.
Alleen wij dachten, we doen gewoon een uurtje. En we stonden ergens in een soort kleedkamer, was het geloof ik, bij zo'n gymzaal die helemaal omgebouwd was. Stonden we klaar en dan kwam de directeur, die kwam dan op en die zei van, nou, we hebben natuurlijk een woelige tijd gehad, maar we gaan nu beginnen. Maar ik ga niet te veel vertellen over die fusie. Want er komen nu twee mensen die hebben die hele fusie op hun heel eigen manier geïnterpreteerd en hebben daar een voorstelling over gemaakt. En wij keken elkaar aan en zeiden, was het de bedoeling dan dat wij iets op maat gingen? Wij wisten van niks. Wij doen gewoon een stukje uit onze show.
Ja, precies.
Maar we werden aangekondigd als een soort gelegenheidsact die echt iets, die een cabaretvoorstelling rond die fusie hadden gemaakt. En ik van, hoe doen we? Dat was de aankondiging, hè? Dus je kunt geen kant meer op. Dus wat we toen gedaan hebben, van, oh, hoe doen we dat? En toen kwamen dus al die leeftijden zaten door elkaar. We kwamen op, stond de piano klaar. En het eerste wat me te binnen schoot is van... Oké, fusie, dus waarschijnlijk zitten die twee scholen nog wel gescheiden.
Gescheiden, ja.
En dat bleek ook zo te zijn. Dus ik in mijn totale paniek toen heb ik gewoon... Ja, in het begin gewoon die twee groepen een beetje tegen elkaar opgezet, een beetje opgejut. En hebben we gewoon ons programma gedaan. Maar zat overal een soort sausje omheen. Van, het was gewoon, we maakten het publiek onderdeel van de voorstelling. Ja. Om ze gewoon maar tegen elkaar uit te laten spelen. En dat had met de inhoud verder niks te maken. Maar het gaf wel een soort sfeertje wat we net nodig hadden om die 3 kwartier te overleven, zeg maar.
Maar
je gaat door de grond, man. Het
moment dat je daar staat en je hoort die aankondiging.
Ja dat was raar.
Ja.
Ja. Maar het ging. Ja. Dat mensen met verkeerde verwachtingen komen.
Nou ja, dat is bijna waar het om misgaat. Verkeerde verwachtingen of een mismatch tussen jou en de zaal. Dat je gewoon opeens voor het verkeerde publiek staat. Nee, of het dan een bedrijfsfeest is. Of...
Ja, of gewoon of één iemand in het publiek die gaat lopen blokkeren. Hardop, weet je wel.
Heb je dat gehad?
Dat hebben we met Jan wel eens gehad. Toen we met z'n tweeën, toen stonden we een keer in het Singertheater in Laren. Leuke avond, dachten we. Het zat goed vol. En er zaten wat bekenden in de zaal. Niet te veel, want daar hou ik niet zo van. Maar die verhouding klopte dan wel. En we begonnen ook met wat interactieve. Ja, wie van jullie doet dat? Of heb je dat wel eens? Maar er was iemand die hardop in de zaal begon van... Ja, nee, maar hallo, je moet niet dingen aan ons vragen. Jullie zijn er om ons te... Oké. Dan ben je even van je apropos. Denk van ja, dat kun je wel vinden, maar om dat zo hardop te zeggen en daar medestanders voor jouw mening te vinden. Van wij vinden toch allemaal niet dat zij er voor ons zijn. Je komt toch om een avond het theater te zien of plezier te hebben of verrast te worden of wat dan ook. En het is toch, dan is het toch raar dat als dat theater omvat dat jij erbij betrokken wordt, dat je dan hardop gaat. Dat is toch raar.
Ik kan me nog voorstellen, weet je, dat je misschien denkt... Oh, maar dit is niet waar ik voor gekomen was.
Ja,
niet mijn ding,
dan duik je een beetje in elkaar en dan bemoei je er niet mee. Maar dat ga je niet... Tenzij wij heel opdringerig, maar dat deden we ook niet. Dat is als je niet reageert, dan reageer je niet. Nee, maar meteen opstaan en van... Dat.
Maar okay. Opstaan ook.
Ja, bewijs van spreken dan. Het was gewoon van...
Maar flink aanwezig in
dat.
Ieder geval.
En dat je dan even later... Had Jan een of andere grap over... Er waren mensen die uit Zeeland kwamen. Toen vroeg hij van of er mensen uit ook Capelle kenden. Omdat daar kwam Annie M. Gis. Wel bekend iemand komt er uit Capelle. En sommige mensen riepen dan Balkenende in die tijd. Want die kwam uit Capelle. En anderen riepen weer Annie M. Gis Schmid. En als die allebei geroepen werden, dan had Jan weer een haakje van... Oh ja, maar die hebben ooit in Capelle tegenover elkaar gewoond. Heel vroeger, weet je dat niet?
Nee.
Dat klinkt allemaal nog heel geloofwaardig. Ja, ja.
Ik ging er ook al in mee. Ja, ik dacht, je gaat nu vertellen wat het is.
Maar hij vertelde dat die hebben schuin tegenover elkaar gewoond. Maar dat Pluk van de Pettenflat ooit ook gebaseerd is geweest op... En diezelfde man van, nee, dat is helemaal niet waar. Want Annie M. Gis Schmid heeft helemaal niet daar in Capelle gewoond. Die woonde in meer richting Biezelingen of zo. Enfin, ik van, jongen, kom dat toch op, joh. Dat is, we vertellen wel meer onzin. Ga je nou alles wat wij zeggen... Maar dat ja, dan wordt zo'n sfeer in zo'n zaal... Dat wordt er nogal door bepaald. En, dat,
en wat hebben jullie ermee gedaan?
Nou, het is eigenlijk met die zaal nooit helemaal meer goed gekomen, kan ik me herinneren, die avond. En dat hadden we eigenlijk zelden. Dat was altijd wat, zo leuk.
Als ik vergelijk met wat ik doe... Ik kan mij binnen wat ik doe makkelijker permitteren om op een gegeven moment, als iemand echt vervelend blijft en je voelt aan, oké, de zaal vindt dit ook allemaal een vervelend persoon. Ja. En het is natuurlijk vaker bij cabaret, dan kan je er gewoon best... Ja. Op ingaan, maar jij en
want
Jan...
Want je test even of je voldoende medestanders hebt... die vinden dat zo iemand ook vervelend
precies.
is.
Precies, en de eerste keer zeg je het gewoon... maak je het aardig duidelijk en dat wordt steeds iets minder aardig... tot je gewoon een hele nare opmerking kan maken. Nou, als de zaal aan jouw kant is, kan je er best ver in gaan. Maar dan weet diegene, oké, ik moet nu echt mijn kop houden.
Ja, maar het is net
maar dat... jullie zijn er ook nog eens allebei gewoon heel...
Ja, maar het is dat, we wilden juist dat informele en dat aanraakbare hebben. En als iemand er dan zo tegen ingaat...
Nee, dat bedoel ik ook te zeggen. Het past helemaal niet in jullie karakters en de stijl van de voorstelling om uit te vallen of zo.
Klopt helemaal niet. Dus dat doe je dan...
Die ruimte is er ook... Voel je dat die ruimte er wel is? Nee, of neem je die überhaupt niet?
Je probeert van alles. Hè? Van ga je dan een beetje negeren? Of ga je dan andere...
Jan kan proberen om een boekje naar zijn kop te gooien. Maar
ik weet niet of hij dat toen gedaan heeft. Misschien was hij daarom wel zo kwaad. Dat het een gevolg was van de actie van Jan. Die eerder, nee. Het was gewoon vanaf het begin ging het niet goed. Maar ook dat zijn... Ja, het, en we hadden er zo'n zin in.
Ja.
Toen, ooit. Maar soms gebeurt dat gewoon, ja. En dat je... Ja, dan ontstaat er iets raars. En soms, meestal komt het dan goed. Maar soms ook. Die avond kwam het eigenlijk niet meer goed, nee. Maar het kan ook net andersom, weet je. Dat je denkt van... Dat je ergens binnenkomt en denkt van... Ja, dit wordt helemaal niks. En dat we een keer... Met de Open Dichtshow was het. Dat was zo'n programma met z'n tweeën, met Jan. En dan steeds met een wisselende muzikale gast. Dus dat deed van alles mee. En we hadden een avond in Ommoord. Buitenwijk van Rotterdam. Zeg maar de Bijlmer van Rotterdam. Gewoon grote, hoge flats. En in een zaal waarvan we toen binnenkwamen. Zeiden ze al van... Ja, eigenlijk programmeren we hier nooit cabaret. Dus van, oh god, ja, wacht even. En hoeveel reserveringen zei er? Toen zei er iemand van, 12. Oké, zei je. Nee, dat is niet waar, zei iemand anders toen. Die kwam erop af. Nee, dat is niet waar, dat klopt niet. Het zijn er maar 7. Wij hadden eerst nog een beetje hoop, hè, van, oh, misschien zijn het er wel meer. Het zijn er maar 7. En het was met...
Net 2 per persoon op podium.
Ja, we waren met z'n drieën, hè. Want, met Maarten. Maarten van Roosendaal. Die was onze gast.
En daar 7 mensen voor.
En Maarten was er nog niet. En er waren 7 reserveringen. En toen liet hij ons... Hij vertelde dat, van nee, er zijn er maar 7. Terwijl wij dus achter hem aanliepen... naar de ruimte waar dat optreden plaats moest vinden. Dat was ook een grote gymzaal. En om het nog een beetje iets te laten... Met een heel hoog podium. Dat is zo'n verhoging. Je hebt in gymzalen wel van die uitsparingen in de muur... waar dan de ballen en de hoepels en allerlei dingen opgeslagen worden. Nou, en dat was dan het podium. Dus dat is 1,5 meter hoog of zo. Dus dat is voor zo'n ruimte is hoog.
Ja.
En om het nog een beetje wat te laten lijken... hadden ze de stoelen in die ruimte zo ver uit elkaar gezet... dat het leek alsof het klaargezet was voor een centraal schriftelijk eindexamen of zo, weet je wel. Dat mensen niet bij elkaar mochten afkijken. En er stonden iets van 80 van dat soort... Maar er zouden maar 7 mensen... En dit kan niet, dit werkt niet. En toen kwam Maarten en we dachten van, hoe gaan we dit nou vertellen? Nodigen we hem ook een keer uit? En er komt niemand. En Maarten, die moest wel een beetje lachen. Hij zei van ja. En toen gingen we naar een soort kantine-achtig iets. En daar stond een pianootje in een hoek. En we gaan het gewoon hier doen. Dus we hebben een soort foyer was het eigenlijk. En ze trommelden nog wat mensen op. Er waren iets van 25 mensen of zo uiteindelijk. Oh, die dan in een heel klein ruimtetje... om ons heen
publiek
zaten.
Vereenvoudigd, ruim.
Ja, ze had echt iedereen erbij gehaald die ze maar konden vinden. En dat was geweldig. Dat was heel intiem werd het toen, heel klein. Ja. En waarvan Maarten, die is het vooral nog bijgebleven... niet omdat er zo weinig mensen waren toen... maar omdat er op de eerste rij, er waren maar 2 rijen... maar goed, er zat een vrouw op de eerste rij... En die voelde zich zo betrokken bij alles wat Maarten deed. Dat als hij een zin zong, dan ging zij doorheen van... Ja, ja, zo kun je het ook zeggen, ja. En Maarten... en dat deed ze voortdurend. hij vond het geweldig. Hij vond het werd ook gewoon een hele leuke voorstelling. Maar in het begin, je komt binnen en je denkt van... Oh, wat is dit, joh, wat is dit?
Ja, maar het is wel precies... Wat natuurlijk bijvoorbeeld in de coronaperiode ook het probleem was. Heel weinig mensen in een veel te grote ruimte.
Ja, ja.
Dat werkt niet. Maar nee. Zo'n 25 man bij elkaar die allemaal voelen... Oké, dit is een beetje...
Ja, Ja, dat is...
Een beetje behelpen. Ja. Maar net als dat jij mij nu het verhaal vertelt... Ja. Zijn er 25 mensen in Rotterdam... die af en toe vertellen... weet je dat ik Maarten van Roosendaal nog een keer heb gezien... met Jan Pieters en Frank van Papelen... in een piepklein kantinetje.
Ja, ja, ja. Ja. Voordat Maarten echt booming... Nou, voor hoeveel mensen heeft hij opgetreden? Soms wel 100 mensen. Weet je? En daar... maar daarvoor 25, ja. Het is... Maar dat vind ik wel leuk. Dat, en over het algemeen gebeurde dat vaker. Dat je dan, omdat je probeert om iets... toch een bepaalde draai te geven. Of net te kijken van hoe kun je dan zo... Ja, hoe kun je het zo keren dat iedereen zich toch... Want wij hebben nooit hele grote publieken getrokken. Hè? We hebben het tot middelgroot. En ik denk dat Kleine Comedie was een beetje het grootste. En dat zit dan goed gevuld. Maar over het algemeen zijn het zaaltjes van 80 tot 200 mensen. Ja. Zo'n beetje. En dat is leuk. Dat is intiem. Dat is klein. En dan komt het voor dat je ineens voor 25 zit. En dat... Maar 7 in een gymzaal, dat is. ja, dat is een recept voor. Niet leuk.
En wat is het? Is dit het allerlaagste aantal waarvoor jullie hebben gespeeld? Of heb je al eens voor nog minder mensen gespeeld?
Ja, volgens mij in Sittard wel een keer of zo. Podium op podium. Dat vind ik prima, hè? Dat vind ik hartstikke leuk. Gewoon, dat is heel intiem. Dat maakt het ook voor het publiek heel bijzonder.
Ja, want podium op podium, daarmee bedoel je... er worden stoelen op het podium gezet.
Ja, er worden stoelen op het podium gezet.
Gewoon een klein zaaltje.
Je draait de vleugel of wat het dan ook is, een kwartslag. En je speelt dus op het podium. Gordijnen gaan dicht, dus je ontstaat een heel intiem sfeertje. Mensen denken van, dit maken wij nooit mee, weet je wel. Dat is leuk.
Nou ja, maar dat is natuurlijk wel wat je eigenlijk elke avond probeert te bereiken. Het gevoel, dit is nu hier vanavond... En op geen enkele andere avond. Dat heb je dan al veel sneller.
Ja, om dan iedere avond te proberen om dan zo weinig mensen te trekken... dat je op het podium moet plaatsnemen. Dat hoeft ook niet elke keer. Maar dat hebben we een paar keer gedaan. En dat eigenlijk is dat ook wel leuk gewoon. Dat heeft ook dat heeft iets heel intiems. En dat wordt iets samenzwerigs.
Ja. En ja, dat is leuk. Natuurlijk is het niet het streven, maar...
Nee, maar ook ons type voorstelling kon het altijd wel hebben. Het is niet... dit is ook leuk, omdat het dan intiemer wordt. Wordt het ook... Daar voelen we ons wel bij thuis. Ja. Dat is het een beetje.
En heb je wel eens een keer gezegd... gewoon een show ook echt niet gedaan of een optreden?
Nee, nooit. Nee. Om zo'n reden. Omdat het... Nee.
Toch altijd wel bedenken, kunnen we dan niet zus... of als we dan de stoelen zo...
Ja, nou, nee, het is natuurlijk altijd een soort oud streven... om als er meer mensen in het publiek zitten... dan dat er op het podium staan, dan gaat het door. En wij waren maar met z'n tweeën, of soms alleen. Nou, dan moet het toch wel heel raar lopen als er niet nog meer... Nee, we hebben nooit iets afgezegd, nee. Nee, dat gaat gewoon altijd door, ja, vind ik wel.
Ja, eens hoor.
Ja.
Maar
want ook die ene, ook, stel dat er eentje zou komen, weet je wel. Ja, ook, waarom niet? Dat heb ik nooit gedaan, maar volgens mij waarom niet? Want dat kan, dan krijg je misschien zelfs gewoon een gesprek. Ja.
Ja, ik ben heel gelijk. Ik zou het met de voorstelling zoals ik die speel niet snel doen.
Ja, ik zeg het nu al zo hard, maar we hebben het nooit gedaan. We hebben nooit afgezegd.
En is het dan ook een soort houvast? Want jij doet natuurlijk ook gewoon gedichten en werk... wat je ook nog gewoon eventueel op papier bij hebt.
Ja, nou, het is nu ook niet alleen gedichten. Hè, want ik heb gewoon vier gewoon cabaretprogramma's gehad... waar ook wel eens een gedichtje in zat.
Ga ik voorbij, want die heb ik nooit gezien, helaas. Ik ken jou als punt.
Nee, maar het was nog van voordat dat er opnameapparatuur was... Het is best al lang geleden.
Er heeft toch wel iemand met een kleitablet bij gezeten?
Ja. Maar er is niemand meer die het af kan spelen. Dat is een beetje raar. Ja. Nee,
maar zit daar, want dan heb je ze allebei gedaan.
Ja.
Geeft dat extra houvast of zekerheid dat je natuurlijk... Als je iets hebt wat je gewoon op papier bij hebt... waarvan mensen weten, ja, dit ken ik... want ik heb dat boekje misschien thuis ook.
Ja.
Maar leuk, omdat dat is anders dan dat je in een cabaretvoorstelling... natuurlijk pretendeert... Het op dat moment spontaan te doen?
Nee, dat maakt op zich niet zoveel uit.
Okay, want, okay.
Nee, want ook bij cabaretvoorstellingen heb ik altijd geprobeerd om ja, het zo intiem en zo ja, ook informeel mogelijk te maken. Er is eigenlijk nooit echt een vierde wand geweest, zeg maar. Nee. Snap je? Dus was altijd wel. En dat maakt het ook makkelijker om met kleinere groepen eventueel om te gaan. Dat heb ik nooit zo'n probleem gevonden. Nee, dat vond ik altijd wel leuk. Echt gênantere dingen die gebeuren meer bij congressen soms. Ik kan me nog herinneren dat we ooit een. Ik heb wel eens van die fake speeches gedaan.
Ja,
weet je wel? Dat
doe je voor als expert.
Dat doe je voor als expert. En dan kom je op en dan na een paar minuten begint het kwartje langzaam te vallen van. Nou, volgens mij is dit niet helemaal serieus. En dat heb ik een aantal keer gedaan als Vlaamse professor. En dan werd ik aangekondigd als professor alleen de Breukeren van de Universiteit van Mechelen. Er is geen universiteit in Mechelen, maar dat weet
dat
niemand.
Weet niemand.
Nee, nee. Maar een van die voorstellingen die werd ooit geboekt in Antwerpen. En ik dacht heel slim, nou, daar gaan ze niet intrappen. Dus ik pak een andere universiteit, weet je wel. Maar dat moet een echte universiteit zijn. En ik vond de KUL, vond ik in deze context wel leuk. De Katholieke Universiteit Leuven. Dat is de KUL. Maar ik kom eraan en het was net iets ander programma dan anders. En ik moest niet ergens in het middagprogramma de deskundige uithangen. Maar ik werd al aangekondigd in het eind van het ochtendprogramma. Maar dat betekende dus dat ik tijdens de lunch al in die ja, in mijn rol als Vlaamse professor daar rond moest lopen. Dus ik werd aangesproken van door allerlei Vlamingen. Van, ja, waar komt u vandaan? Ja, een universiteit van Leuven. En welke faculteit? Ik denk van, filologie. Was iets met taal of iets. Oké, ik probeer een beetje. Maar er was iemand die begon door te vragen. Ja, ik ken daar nog een oud professor die daar ook. Kent u die misschien ook? En toen werd ik overmoedig. En toen zei ik van ja. Dus in plaats van dat ik zei van nee, die ken ik niet. Punt. Wegwezen. Dankjewel. Het was gezegd. Ik moet naar de wc. God weet wat. Nee, ik zei van nee, ja, maar die is er een tijd geweest. Maar die is toen vertrokken. Die is in Oostende gaan wonen. Ik begon er een heel verhaal omheen te verzinnen. Maar hoe meer ik dat deed, hoe meer wedervragen er kwamen. Van ja, maar is dat dan. Maar hij was toen toch daar en daar en daar. Ja, nee, maar dat was toen vanwege die en die affaire was hij toen. Oh. Ik van, oh god. En ik denk, hoe lul ik me hier godsnaam uit, joh. En dat heeft dan op zich niks met het optreden na afloop, of tenminste later op de dag te maken. Maar je gaat.
Ja en nee, want het zit.
Ja.
Ook, ik neem aan, als je dat doet, zo'n fake speech, je moet natuurlijk zelf de overtuiging in je hebben. Ik ben echt die de Breukeren en ik ben expert op dit gebied. Ja, dit maar haalt volgens mij toch al alle zelfvertrouwen onderuit om dat overtuigd te doen. Dus je weet, shit, er zit hier iemand in de zaal die volgens mij weet. Dat
nee, maar die ene praat dat niet door. Soms komt het er wel voor. En
het schrapte ze in je accent.
Ja, maar dat was bizar. Het is die hele zaal gewoon, dat accent.
Want voor de meeste Hollanders klinkt al het Vlaams hetzelfde. Maar dat is net als in het Nederlands. Mensen horen echt wel uit Leuven of van Antwerpen.
Ik kom zelf uit Zeeuws-Vlaanderen oorspronkelijk. Dus dat is een dialect dat al redelijk dicht. Dat is gewoon Oost-Vlaams voor een groot deel. Dus dat ligt al redelijk dichtbij. Dus dat gevoel, dat kon wel. Mensen zijn na afloop van, ik heb je wel door, hè. Jij bent helemaal geen professor. Ik zeg, sterker nog, ik kom helemaal niet uit Vlaanderen. Nee, echt? Nee, dat hadden ze niet gehoord. Dus dat was wel lachen. Maar goed, was de Vlaamse professor. Ja, zo zijn we toch in Tilburg beland. Waar jij vanavond triomfen gaat vieren.
Oh, ik hoop het.
Ik zit in de zaal. Wat moet ik doen om jou volledig van je apropos te brengen?
Om mij van mijn apropos te krijgen? Oh, dan.
Dingen die ontploffen of.
Nee, ja, ik
overweeg om iemand mee te nemen die is, want we hebben nu net carnaval gehad hier in het zuiden. Die zit nog in zijn rol en die is eigenlijk dronken. Vanaf afgelopen zaterdag al aan het indrinken voor vanavond. En die wordt heel luidruchtig als die hem echt goed heeft hangen. Dus ja.
Ja, nee, ja, maar dan raak ik niet zozeer van slag. Maar wat ik wel in corona een keer heb gehad, als iemand vervelend is. En die snapt ook de steeds duidelijker wordende hints niet met oké, nu is het echt wel leuk geweest, nou moet je gewoon je kop houden. Maar dan ontstaat er bij mij gewoon frustratie of boosheid.
Ja.
Ook, en niet eens voor mezelf, want ik, ja, weet je, ik bedoel, ik...
Maar dan ga je corrigeren, dan treed je corrigerend op.
Ja, ja, nee, maar dan ga je wel proberen om iemand stil te krijgen. Maar als ik dan bozig word...
Nee, ik heb het wel één keer gehad dat ik denk, van, ik wil hier niet zijn... En dat was op 6 mei 2002. En we hadden een preview en ik moest dat presenteren. En er waren allemaal artiesten die dan een kwartiertje van hun programma zouden doen.
Ja, dat iedereen komt een voorproefje geven van voorproefje. Wat er het seizoen erop te zien is.
Precies, want de zaal zou dan vol zitten. Ja. Het was mei, dus het programma was net bekend. Het was natuurlijk vooral bedoeld om... Ja, mensen te prikkelen om seizoenskaarten te kopen of dat ze gewoon de verkoop met een knaller te beginnen. Dat was het. En we hadden de soundcheck gedaan en we waren aan het eten. En dat was een beetje de tijd dat sommige mensen een mobieltje hadden, maar nog lang niet iedereen. En heel langzaam begon het bericht binnen te komen dat er iets gebeurd was in Hilversum, Pim Fortuyn. Maar hoe ernstig, dat was nog niet helemaal duidelijk. En ik kan me herinneren, ik zit daar aan die tafel naast de directeur. Die dan zoiets zegt, oké, het is gezellig, maar die berichten komen binnen. En ik zeg tegen hem, je moet er echt serieus rekening mee gaan houden dat het niet doorgaat vanavond. Want wie wil er nou nog naar een theater? Want er is gewoon een politicus vermoord, weet je wel. Tenminste, dat begon langzaam door te druppelen dat hij het waarschijnlijk niet overleefd had.
Ja, want nu weten we dat hij neergeschoten is. In eerste instantie waren de berichten onduidelijk. Is hij neergestoken?
Ja, en
is hij geschoten?
Wie, en hoe? Ja. Wat, dat was volstrekt het eerste uur, zeg maar. Ja. Was heel onduidelijk. Ik zei, je moet echt rekenen mee. Ja, nee, het is toch niemand van het Koningshuis die neergeschoten is. Dus die begonnen te bagatelliseren. Ik denk van, kom op man. Wat is dit? En ik denk van ja, ik ben toch niet de enige. Ik had het totaal. Ik denk, dat kan niet. Je gaat toch niet optreden op zo'n avond? En ik begon een beetje te inventariseren bij iedereen. En eigenlijk bij de meesten van nou ja, ik wil wel.
Kaarten verkopen voor volgend seizoen.
Nou, maar ook de artiesten. Hè? Nou ja, precies ook. Niet zozeer dat, maar wel van nou, ik pas mijn programma wel een beetje aan. Ja, of ja. Er was echt iemand bij die zei van ik heb in mijn programma iets dat ik iets met een pistool en dat iemand neergeschoten, dat haal ik er wel uit. Ik denk dat gelijk toch wel het minste wat je kunt. Maar ik was vooral verbaasd dat iedereen toch nog dacht van nou, ik kon me niet voorstellen dat het door zou gaan. Dat er überhaupt iemand in die zaal zou zitten en op zo'n avond nog behoefte zou kunnen hebben om een potje te gaan lachen of zo. Ik kon me dat niet voorstellen. En uiteindelijk heb ik gezegd van nou ja, oké, als iedereen wel wil uiteindelijk. Nou ja, ik kondig wel aan en af, maar ik ga geen grappen maken tussendoor. Ik maak het zo sober mogelijk. Ik ga geen, prima. Directeur, goed. Ondertussen begonnen mensen langzaam binnen te komen, 's avonds. Ik liep steeds naar de enige ruimte waar backstage, waar een televisie was. Ik wilde weten, wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier allemaal? Ga dan niet zo, dan word je alleen maar depressief van, joh, ga gewoon, bereid je voor op je. Ik wil weten wat er gebeurt.
Ja,
wat is dit? Het was nogal wat. En dat was duidelijk dat een enorme impact zou hebben. En dat nieuws, dat bleef maar door. En maar die zaal, die zat stampvol. En ik begreep er niks van. En ik denk van wat moet ik doen, joh? En ik wil opgaan uiteindelijk. En die directeur die hield me tegen. Zei, wacht, ik ga eerst wel even. En die ging het podium op. Die zei, ja, het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk wat er gebeurd is. Pim Fortuyn zou waarschijnlijk wel gewoon gewild hebben dat het allemaal door zou. En ik denk van, wat de fuck, man. dat ik kon mijn oren niet geloven. Ik denk van, toen dacht ik echt van, ik moet hier weg. Wat moet ik doen? Moet ik mensen gaan uitschelden? Of moet ik gaan lopen beledigen? Wat moet ik gaan doen? Dus ik heb echt sec aan afgekondigd. En wat ik nooit doe, is inderdaad mensen van, nou, het ontcijpelt allemaal nieuws door. Hè? Het Binnenhof staat in de fik. Er werden overal branden gesticht. De Europa Cup finale met Feyenoord, die een paar dagen later zou plaatsvinden. Hè? Waar ze in de finale stonden, die zou worden afgelast. Was het toen nog het idee? Nou, ik zeg, nou, dat is al in de hand. De Europa Cup finale. Barendrecht ligt tegen de Kuip aan zo'n beetje. Dus ja, dat is
ik denk van, nou, Rotterdam.
Maar wij doen gewoon alsof er niks aan de hand is. Hier is huppelup. Ik denk, what the fuck, man. Het was een bizarre avond.
En hoe was de sfeer in de zaal? Want ik kan me nog...
Mensen vanaf grap 1 lagen dubbel van het lachen. Ik begreep daar niks van. Ik heb ze echt lopen beledigen. Ik heb ze echt uitgescholden zelfs. Dat doe ik nooit. ik schoot ook vol. Toen ik net opkwam, ik had op dat moment een wekelijkse column in Trouw.
Ja.
Een politiek gedicht in Trouw. Dat was elke week. En in de verkiezingsperiode was dat geïntensiveerd naar elke dag. Elke werkdag een column. Dus ik volgde dat heel nauw. En ik had de avond ervoor, zondagavond, nog zo'n stemwijzer gedaan. En echt de laatste op wie ik zou moeten stemmen was Pim Fortuyn. Die stond echt helemaal onderaan. Maar ik schoot vol. Echt, ik stond met tranen in mijn ogen. Want wat gebeurt hier allemaal? Het was de onduidelijkheid en het besef van er is net iets heel groots en heel ingrijpends gebeurd. Er gebeurt van alles. En wij doen het alsof er niks aan de hand is. En jullie willen gewoon alleen... Wat is dit, joh?
Ja.
Nou, die avond, en ik heb die bloemen gekregen, die heb ik. Na afloop ik meteen weggegaan. Die heb ik van de Van Brienenoordbrug geflikkerd. Of wat was het? Welke brug was het? In ieder geval een brug afgeflikkerd. En ik wilde gewoon helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik weet dat het weekend daarna was het Spijkers met Koppen. En er werd nog even teruggekeken. Ja, wie moest er allemaal optreden op die avond? En hoe ging dat dan? En toen hoorde ik een van degenen die op die avond er waren. Ja, we hebben het er wel uitgebreid over gehad. En ja, we hebben toen met z'n allen toch maar besloten om door te gaan. En ik van, ja, god, man, vuile hypocrisie. Je wilde gewoon op... Het is wel lang geleden, maar ik ben nog steeds een beetje. Maar wat een avond was dat. Eigenlijk een van de, misschien wel de enige keer dat ik denk van, ik wil hier gewoon niet zijn. Ik wil hier gewoon, dit is...
En als presentator heb je ook nog een hele lastige... Weet je, als jij een van de acts bent, kan je zeggen, joh, ik weet niet wat jullie doen.
Ja, maar ik had natuurlijk ook als presentator kunnen zeggen van, nou, ik ga dit gewoon niet meer doen.
Ja.
Kom er gewoon op en ga me af. Of je zoekt het maar uit. Maar ik ga dat niet meer doen. Maar ja.
En weet je wat het dan is? Want daar hadden we het in het begin natuurlijk ook over. Dat je ergens aankomt en denkt, dit kan eigenlijk niet. Maar dat je toch gaat, of met weinig mensen toch gaat. Wat is dan hier dat je, ondanks dat je er absoluut niet wil zijn en zo moeite hebt met de setting... Dat je dan toch besluit, ik maak het heel sober en ik doe het tegenovergestelde van wat ik zou willen doen, maar toch...
Ja.
En niet dat je tegen die directeur zegt, joh, als jij door laat gaan...
Doe het lekker zelf.
Ja.
Ja, weet ik niet, plichtsbesef of zo. Precies van, als iedereen het wil en ik moet het aan elkaar, dan wat ik dan doe is het zo sober mogelijk, maar dan wordt het zo sec aan en afkondigen en punt, dat is het. Dat denk van, nou, ja, dan downsize ik het al genoeg. Dan hoef ik ook nog niet een soort statement. Het was niet mijn bedoeling om een statement te maken. Ik wilde daar gewoon niet zijn. Snap je? Het was niet als. Maar toen had ik die knoop al doorgehakt. Ja, en toen kwam die directeur nog eens het podium op met dat lulverhaal over dat Pim het allemaal waarschijnlijk allemaal. Terwijl het echt geen fuck kon schelen. En denk van, ja, en toen dacht ik van, ik ga alsnog. En dat hebben we niet gedaan. Ja, nou ja, goed.
Ja, vooruit zien.
Ik dacht toen nog, als er nog eens een keer een politicus doodgeschoten wordt, nou dan... Nee. Ik weet het niet. Misschien had ik in een andere situatie wel anders gereageerd of zo. Of zou ik het nu anders doen? Dat weet ik niet. Maar dat vond ik wel een hele lastige avond. Ja.
En ook bizar. Lastig. Juist omdat je presentator moet. Omdat je niet één keer met tegenzin op moet.
Ja.
Maar je moet ook nog elke keer terugkomen.
Ja, maar je hoeft dan, dat had ik dus al uitgefaseerd. Je hoeft dan niet meer leuk te doen. In een stemming die alles behalve uitnodigt tot leuk doen. Dus dat hoefde dan niet. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel meer uit wat ik deed. Maar ik begon, en dat heb ik daarvoor en daarna nooit meer gehad, de behoefte te voelen om mensen echt uit te schelden en te beledigen en ze te confronteren met van wat voor een stelletje, ja, niet empathische, bijna hedonistische mensen het eigenlijk waren, dat ze eigenlijk maar onbezorgd eigenlijk wilden lachen. Terwijl ik later, toen ik daarover na ging denken, ook wel dacht, ja, misschien was het ook wel vanuit een soort ongeloof of een soort reactie op de hele situatie.
En ik kan me voorstellen, zeker in die tijd, wat je zegt, dat je nog niet iedereen had mobieltjes. Uit mijn hoofd was het een dinsdag dat het gebeurde.
Maandagavond.
Maandagavond. Ja. Dus als je 8:30 in het theater moet zijn, je komt uit je werk.
Nee. Dat was het duidelijk. Ook al had.
Oké.
Dit wist meteen iedereen.
Nee, ik wilde ze nog wat.
Daar komen ze niet meer weg. Dat kan niet. nee, dat wist echt iedereen. Ja, dat was wel duidelijk.
Top, dankjewel. Goed verhaal.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!